geliefde gemeente, uit het u voorgelezen schriftgedeelte, de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 3, lees ik u voor het laatste vers, dat is vers 26. Handelingen 3, vers 26. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: God opgewekt hebbende zijn kind Jezus, heeft denzelve eerst tot u gezonden, dat hij u lieden zegenen zou, daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij hadden boven deze prediking van Petrus geschreven: voor de vierschaar van het woord. Wij zijn gekomen, dat is al even geleden, wij zijn gekomen tot en met het 23ste vers. Het zal geschieden dat alle ziel die deze profeet niet zal gehoord hebben, uitgeroeid zal worden uit den volken. Daar wil ik dan ook de draad weer opnemen. Wat, misschien heb ik het al gezegd de vorige keer, maar dan zeg ik het nog maar eens. Maar wat hier ook zo opvalt, is nu dat de zonde getekend wordt, gekarakteriseerd wordt als zonde tegen het evangelie. Zonde tegen de blijde boodschap of de goede boodschap Gods in Christus Jezus. Je leest in het Oude Testament veel vervloekingen over allerlei zonden en zondaren. Als je de boeken nagaat van Mozes, waarin de Heere zijn wetten en inzettingen bekend maakt, dan kom je dat telkens tegen die stukken waarin de vloek wordt uitgesproken over diegene die tegen dat uitdrukkelijk gebod van de Heere zondigt. En nu is het ook opmerkelijk dat in deze Pinksterprediking de zonde vanuit een bepaalde zijde wordt belicht. Er is namelijk aangebroken de tijd der verkoeling, der verkwikking. God heeft zijn Zoon gezonden. De zonden worden nu als het ware niet opgegaard onder de langmoedigheid Gods. Want in dat volkomen offer heeft de Heer Jezus Christus de straf gedragen. En nu is het net alsof in dat grote keerpunt de zonde een andere belichting krijgt. Zoals de Heer Jezus al reeds zij die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Het offer staat als het ware bijna tastbaar en zichtbaar voor de ogen geschilderd. En het gebed van die zaligmaker zweeft als het ware nog over Jeruzalem. Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat zij doen. En de belofte is nog niet bestorven, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En te beginnen of beginnende te Jeruzalem, om die boodschap te verkondigen. En nu is die vierschaar van het woord zo sterk en zo scherp geworden. Nu, met eeuwig gesproken, kun je je haast nergens, kan toch niet. In de tegenwoordigheid van God weten wij op 1000 vragen geen antwoord. Maar, nou is, je zou zeggen, elk mensenwapen uit handen geslagen. Ja, je mag ook zeggen, was het maar zo. Maar toch, hij kan niet meer zeggen van, ja, maar ik heb dit gedaan. En ik heb dat gedaan. Jezus ging zo ver dat hij zei, alle lastering zelfs, behalve de lastering tegen de Heilige Geest, maar ook de lastering van de Zonen Gods, moet je eens indenken. Daar is vergeving voor. Daar is het bloed voor gestort. Wat zou je zeggen, moet een mens dan nog aanbrengen ter zijner verontschuldiging? Nu wordt die vierschaar samengebundeld in dat woord aangaande Jezus van Nazareth. Nu stuurt de Heer, met eerbied gesproken, de Melaatse Mirjam niet meer buiten het leger. Nee. Nu worden de zondaressen die binnenkwamen sluipen, hoe zwaar beladen en hoe schuldig ze zichzelf ook gewaar werden, niet weggestuurd. Maar zijn woord klonk alreeds. Wees welgemoed, kind, je zonden zijn vergeven. En dat is nu de ontzettende ernst van de nieuwe bedeling. De nieuwe bedeling. Die volmaakte, die dat volmaakte offer voorstelt. Maar dan ook dat woord aangaande het offer als een vuur stelt. Wat niet voor is, is tegen. Wat niet vergadert, is verstrooid. Je zou zeggen, een mens kan heel wat verwerpen in zijn leven. Hij kan heel wat van Gods goede geboden, en in principe allemaal, met de voeten hebben vertreden. En in zijn zonde leven, de Heere, grotelijks hebben tegengestaan. Maar nu komt de boodschap. Hoor. Die deze profeet niet zal horen, dat betekent niet de heidenen die er niet van gehoord hebben. Nee. Maar tot wien dat woord komt, en die niet hoort naar zijn stem, wend u naar mij toe, alle geëinden der aarde, en wordt behouden. Die wordt uit het midden van het volk uitgeroeid. Je kunt zeggen, ja, maar wij hebben geen oren. Dat hebben wij ook niet. Dat hebben wij ook niet. Blijkbaar hebben we toch nog wel zulke oren, dat straks de Joodse raad en de tempelpolitie in actie komt. Dit is het laatste wat Petrus zegt. om de prediking, ja, af te breken als het ware, en om ze gevangen te nemen. Zoveel horen ze wel. Kijk, dat niet kunnen horen, dat is waar. Maar een mens wil niet als een vijand ontmaskerd worden. En daarom zegt hij dat. Zegt, ja, mens heeft geen oren. Ik ben genegen om te zeggen, nou ja, daarom gaan we er ook aan. Ik hoef niet lang over te denken. Daarom worden wij ook veroordeeld en zijn wij veroordeeld. Die een oor heeft om te horen, die horen. Ja. Verder is er niets. Kijk, en dat is nou in het woord altijd zo'n punt. Ja, dat kunnen wij niet aan de orde stellen, maar dat kan de Heer aan de orde stellen. Daar wil een mens nou niet aan ontdekt zijn. Hij wil niet vallen. Hij noemt wel de vrijmacht des Heeren. En hij zegt wel, een mens is dood in de misdaden en de zonde, maar hij wil niet vijandig dood wezen. Dat wil hij niet erkennen. Hij wil niet erkennen dat hij niet wil wat God wil. En dat hij niet wil luisteren naar die zaligmaker. Dat hij geen afstand wil doen van zichzelf. Dat wil hij niet erkennen. Nou heeft hij een andere uitvinding gedaan. En als God het niet verhoedt, dan loopt daar de kerk nog in mee. Ja, dat is waar. Goeie vrienden nog onder mekaar, maar ja, oren kan ik je ook niet geven. Maar dan moet je eens wat zeggen. Dan moet je eens wat zeggen. Moet je kijken wat een oren dat men heeft. Als je wijst daarop op het vreselijke van het vertrappen van dat evangelie. Als het eens aankomt te merken als schuld, mijn schuld, onze schuld, dan komt het altijd voor de dag. Of het moet oprecht zijn. Dat je oprecht voor het aangezicht van de Heere belijdt, Heere, zo ongelukkig ben ik nu geworden. Ik kan niet horen en ik wil niet horen. En er is, o alstublieft, bekeer mij, genees mij, red mij. Dan buigt de mens het hoofd en dan zegt hij, ja, je hebt gelijk. Zo'n ongeluk, zo'n weerspannig overtreder, dat ben ik. En dat andere, dat is eigenlijk allemaal kletspraat. Dat snijdt geen hout. Dat dient alleen maar om de kerk vol te houden. Dat de mens 20-30 jaar lang, en dan is die nog zogenaamd een vriend, maar zeg niks tegen hem, want ik ben maar onbekeerd. Nou ja, misschien heb je wel eens gehad een moment dat je dacht dat ik dat heel scherp benadrukte, alsof dat een soort fobie, een soort afzetten tegen iets, een bepaalde kerk, maar dat is het echt niet. Nooit geweest. Mag ik met een eerlijk geweten zeggen. Ik weet het bij mezelf vandaan. En ik hoop bij de Heere, bij zijn woord vandaan, hoe ontzettend, ja, vals ik ben in mijn bestaan voor de Heer. De Heer heeft het me laten zien dat het zo erg is. En dat het niet kan. Dat het woord eigenlijk, zodra het een soort padstelling is, ja, God, het woord, wij, ja, nou ja, we zullen maar zien, we zullen maar afwachten. Het is te hopen dat, als zulke uitdrukkingen, dat de Heer me laten zien, dat is die mens die zijn boosheid en zijn vijandschap tracht te verbergen. Hij wilde nog een kleurtje aangeven, dat hij het toch wel mee eens is en dat hij toch voor de waarheid is, maar hij is niet voor de waarheid. Dat kan niet. Zo edel zijn wij niet. En nou geloof ik, of dat hoop ik altijd, Heere, hoe ernstig en aangrijpend het ook is in je persoonlijke leven en soms ook in het gemeentelijke leven, dat het toch maar mag gebeuren. Niet dat ik, maar dat door die gekruisigde dat woord de gedachten uit veler harten openbaar mogen komen. En dan hoop je ten goede. En dat het toch vervuld mag worden tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. Kun je begrijpen dat je dan wel eens denkt, als er maar wat gebeurt. Want als er niks is, dan krijg je het zo bang. Word je zo bang. Ach, lieve heren, mag ik nou echt uw woord verkondigen? Waarvan u gezegd hebt dat het scherpsnijdender is dan een tweesnijdend scherp zwaard. Dat betekent niet dat je opschudding of een soort rel of een brandje wil veroorzaken. Nee. Maar dat betekent dat je hoopt dat dat woord werkzaam is. Dat dat woord ons overhoop gooit. Dat dat woord ons geen ruimte laat. Dat dat woord ons geen achterdeurtje opent. Ik heb dat ook met de kinderen van de beleidingscatechisatie meer dan eens genoemd. Hè, dat je zegt, ja. En het is meer dan eens ter sprake geweest in het verleden. En men heeft mij ook wel eens gezegd, als je het zo zegt, dan is er niemand, dan blijft er geen één jong mens meer over in de gemeente. Men wilde dan dat je in de gemoedelijke zin tegemoet zou komen aan de bezwaren. Van ja, maar ik ben niet bekeerd, ik ben niet dit, ik ben niet dat. En dan voel je, dan kun je natuurlijk met een heel ernstig gezicht zeggen, ja, maar begeer je het dan wel eens? Heb je dan wel eens zus? Of je kan zeggen, ja, maar je hoeft niet per se bekeerd ervoor te zijn. Het echte geloof. Maar geloof je dan wel dat dat geloof van je vader of je opa of van die of die, en wat er bij jullie in de kerk, dat dat het echte geloof is? Ja, ja, dat geloof ik wel, ja. Oh, nou ja, dan kun je wel belijdenis doen. Kijk, We nemen aan dat je op zulke gronden niet aan het avondmaal gaat. Kerkrechtelijk kunnen we je uiteraard niet weigeren. Maar dan heb je toch een goddelijk recht nodig. Enzovoorts, weet je. Dat is eigenlijk niet ernstig. Dat is een deurtje openen waar eigenlijk geen deur is. Er is maar één deur. Jezus Christus en die gekruisigd voor een onbekeerd mens. Bedenk dat toch eens. Voor een mens met al zijn op, met al zijn tegen, met alles zoals die is. Want kijk eens, de boodschap die komt niet bij mensen die er zo voor openstaan. Dat woord, dat komt niet bij mensen die zachtjes aan geschikt zijn om het nou wel maar aan te nemen of zoiets. Nee. Dat woord, dat komt zo. Van Gods wegen. Bij die ongelukkige mens. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat woord, dat dringt ons met eerbied gesproken in de hoek. En zegt, nou is niet redenerend. Nou is niet allemaal uitvluchten bedenken. Maar, wat denkt u van die Christus? Ja, oh wat is het dan een voorrecht. Als een mens. Door de, dat beseft hij misschien zelf geen eens hoor. Door die trekkende kracht van de geest. Mag zeggen, oh. Ik ben een grote ellendeling. En je weet niet half hoe erg. Maar al kost het me dan mijn leven. Al zal ik dan als een tegenstander of als een huichelaar onmaskerd worden. Ja, al val ik er dood bij neer. Ik zal het toch zeggen, dat Jezus Christus mijn enige hoop, mijn enige verwachting is. Hoewel, ik durf niet te zeggen dat ik zoveel verwachting heb. Daar zie je die innerlijke strijd van de Heilige Geest, die bezig is om een mens uit zichzelf uit te drijven naar hem. Kun je dan begrijpen dat je het dan zo erg vindt? Als wij. Als mensen. De spits van dat woord eraf veilen. En dat wij dan een zekere beweging die er kan ontstaan in de mensenziel, dat we die afzwakken en zeggen, nou ja, kijk eens, maar ja, kijk, als je het zo bekijkt, dan zitten er in de kerkraad misschien ook wel, die ook geen belijdenis kunnen doen. En ja, dat weet je toch, dat de meeste mensen zijn onbekeerd. Ja. Oh, wat is dat eigenlijk misleidend. Misleidend. Zo werkt de Heilige Geest niet. Echt. De Heilige Geest die zorgt ervoor dat je soms spierwit en soms bloedrood wordt. En dat je naar je dwaze hoofd grijpt. En dat je het niet weet, dat je zegt, oh, niet te kunnen, niks te hebben en toch, en toch. Kijk, en dat is nou de ernst van dat, van die profeet. Hij is leraar der gerechtigheid. Hij laat ons niet met rust. Als hij belijdenis gedaan hebt, ook niet. De duivel laat ons ook niet met rust. Dat weet ik wel. Maar hij ook niet. Hij wil ons wel rust geven, ware rust, maar geen valse rust. Van verzadiging in onszelf en met onszelf. Elke keer, dan komt hij weer in dat woord. En de ene keer wijst hij je aan en zegt: hoedanige behoort gij te zijn? En dan breekt zijn hart, figuurlijk. En dan zegt hij: Heere, ik kan uw discipel niet zijn. Een andere keer zegt hij: hoe hebt gij geen geloof? En schaamte bedekt zijn aangezicht. Zo is dan die nieuwe bedeling gekenmerkt door het woord van de profeet. Dat is het punt. Je zou zeggen: van welke kleur een mens is, dat gaat even allemaal naar de achtergrond. Wat hij in zijn leven al zo uitgespookt heeft, in gedachten, woorden en werken, erg genoeg is. Het hoeft niet goed gepraat te worden, van mij niet en van u niet, maar het gaat even naar de achtergrond. Want je zou zeggen: we liggen niet in de hel. Maar, nou komt dat naar voren, deze profeet leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en ge zult rust vinden voor uw zielen. Daar kan de mens nou gelukkig ook, als het zo mogen zijn, niet onderuit. Die klem die telkens weer in het woord tot hem komt. Dat is dan ook precies het verschil tussen, al is de letter goed, maar of de dood in de pot is, of het levende woord, dat is het verschil. Het levende woord, door de geest gebruikt, dat raakt ons in het diepst van onze ziel. Nou, het is geen eer hoor, maar ik moet zeggen, ik heb wel eens dat opvoelen komen zo duidelijk: dat wil ik niet. Wat niet? Wat God wil. Wat Jezus Christus. Ik zei het niet, maar ik voel het. Het bedenken des vleeses is de dood. Het onderwerpt zich niet. Het is veroordeeld. Maar wat valt er dan al in stukken voor een mens, als je dat maar vast gaat zien, gaat geloven? Wat wordt er dan een stuk van dat waardige christendom ondermijnd in je leven, dat je eigenlijk zegt: nou, als we elkaar aankijken, we kunnen elkaar toch de hand wel geven. Van ene lap gescheurd, Adams kinderen. Nou, zo gaat het nou door tot aan de volleinding toe. Die profeet, in zijn ambtelijke bediening, onze onwetendheid verlichtende en ons de raad Gods aangaande onze verlossing bekendmakende. En we hebben niet aan ons eigen te danken als we dat bij stukje en beetje leren geloven. Meer is ook niet nodig, want hij is genoeg. Dat hebben we niet aan onszelf te danken, dan mogen we wel zeggen: Heere, vriendelijk bedankt dat u het zo gemaakt hebt. dat ik mag zeggen, ik vertrouw op u, Heere Jezus, geheel en al. De Heere, wiens werk ik nog niet eens roemen kan, maar ik geloof het toch, wiens werk ik roemen zal, omdat u het gezegd hebt. Ja, nou blijven we toch onwillekeurig nog weer wat hangen in vers 23, maar ik wilde vanavond even naar het einde toe, want daar staat er in vers 24, en ook al de profeten van Samuel aan en die daarna gevolgd zijn, zoveel als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Bij Samuel vind je die heerlijke profetieën die David onder andere heeft uitgesproken van die rechtvaardige heerser die komen zal voor de mensenkinderen. Van dat vaste verbond dat eenmaal zal uitspruiten. En bij al de profeten, daar ga ik nu niet verder op in. Bij al die profeten, we mogen er dit uit leren. Wat Luther eens zei. Het Oude Testament is de wieg waar Christus in ligt. Het is alles maar heenwijzende naar die Christus. Naar die knecht des Heer. Door heel die oude bedeling heen werd verkondigd van de dagen die zouden komen. Ziet de dagen komen. Dat het licht zal geopenbaard worden. Petrus heeft het over het volk gehad. Over wat er gebeurd is in deze dagen. Nu komt heel kort, je zou bijna zeggen een toepasselijk woordje. Ja, maar een woordje mag je niet zeggen, want het is het woord van de Geest. Laten we daar nog eens even op letten. Gij lieden zijt kinderen der profeten en des verbonds. Nou, dat is nogal wat. Zou je niet beter kunnen zeggen. Gij lieden zijt uit de vader de duivel en wilt de begeert uw vaders doen. Die was een mensenmoorder. En is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Dat is toch de waarheid. Ja, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Op Gods tijd. Zodra dergelijke uitdrukkingen gaan behoren tot het vaste spraakgebruik. Och. Dan is een mens er zo aan gewend, zo mee gebombardeerd over zijn val en bondbreuk en over uit de vader de duivel en weet ik het allemaal. Maar het is ook waarheid. Wat hier staat. Het is niet alleen pedagogiek. De kunst van de opvoeding die hier meespeelt. Dat de Heilige Geest wel degelijk zich, je zou bijna zeggen, aanpast aan die mens. En die menselijke karakters. Dat geloof ik wel. Vanwaar anders die grote verscheidenheid. Maar toch mogen we daar niet op vastzetten. Dat die als het ware tegen die mensen die zo tegen waren en kruist hem hebben geroepen. Dat die nou die mensen eerst een grote pluim op de hoed zet. Om ze niet gelijk af te stoten. Nee, de waarheid is dieper, is ernstiger, het is waar. Van die geslachten die voor hen geweest zijn. Waar naast alle ellende God zijn profeten uitgeroepen heeft. Ja, maar die hebben zij vermoord. Het rechtvaardige bloed getuigt tegen ze. En ze zijn van hetzelfde houtje, want ze bouwen de graven der profeten. Ze hebben mede welbehagen in wat hun vaders gedaan hebben. Waar, allemaal waar. Maar dit, daar moet je nou ook eens over denken, zeg. Want daar zie je ook dat, je zou zeggen, dat omtuigende werk van de Heilige Geest. Want dan heb je weer een andere kant, die spreekt ook waarheid, maar die belicht een stukje van de waarheid. Dus ja, maar kijk eens, je moet zo zien, uitwendig. Dat heeft verder niks te betekenen, dat is allemaal uitwendig. Zal een mens zijn straf nog wel verzwaren, maar ja, goed, dan moet je niet te veel van zeggen. Want dan krijgt men al gauw het gevoel, ja, kun je dat nou wel zeggen? Want als het nou echt kinderen der profeten, als het nou echt kinderen van het verbond zijn, dat kan toch niet? Dat zijn toch alleen de uitverkorenen? Die zijn alleen maar in het verbond. Kijk, en nou krijg je een dogmatisch-theologische discussie over verbond. Eén of twee of drie verbonden. In of uitwendig het verbond. Op de erven des verbonds. Tweeërlei kinderen des verbonds. Nou, zo zou je een heel wat dingetjes en uitdrukkingen op kunnen noemen. Ik heb me daar vroeger wel in verdiept, maar later, ach, het is net of dat het allemaal zijn waarde min of meer verliest. Waar je vroeger misschien wel een uur over zou kunnen babbelen en nog langer. En nou met veel spirit, dat je er niet zoveel notitie meer van neemt. Gek is dat. Misschien ook door de ouderdom. Dat afslijt. Maar hoe is het dan? Zoals hier staat. Gij lieden zijt kinderen der profeten. En des verbonds. Welk God met onze vaderen opgericht heeft. Elke oplossing die wij geven is verkeerd. Dat moet je eens als richtsnoer houden. Als je het doopformulier leest bijvoorbeeld dat God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade opricht. En als je dan gaat zitten rekenen wie, met wie dat nou zijn. Dan zit je al verkeerd. Echt waar. Dat gedachtespoor, zal ik maar zeggen, dat is van ons. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. Wij kunnen die grote God en dat wonderbare woord niet omvatten. Dus als je zegt bijvoorbeeld, nou, dat zijn de uitverkoren. Oh ja, dan begrijp ik het. Het probleem is opgelost. Of je zegt, ja, maar voorwaardelijk hoor, want God eist geloof en bekering. Kijk, in die weg kan die belofte vervuld worden. Want God eist, dat zijn de voorwaarden van het verbond, dat wij geloven en ons bekeren. Want dat verbond, op zichzelf niet zo dom geredeneerd hoor. Als we er niet echt ingedoken zijn, dan kun je dat zo makkelijk even afdoen. Maar het is niet zo. Het is niet zo dom geredeneerd. Kun je uitspraken van Calvijn en anderen voorbij halen als je eens leest wat Calvijn over Ismaël en over Esau zegt als het gaat over het verbond. Dan sta je misschien wel met je oren te klapperen. Zo serieus dat men over dat verbond sprak. Maar dan zegt men, kijk, dat moet je zo zien. God doet dat via de weg van het genadeverbond. Iedereen die gedoopt is, is in het genadeverbond opgenomen. Dat is niet genoeg. De raad des vredes, die van eeuwigheid was, daar gaat het over de onderhandelingen Gods en over de zaligheid van de uitverkorenen. Maar in het verbond der genade, daar gaat God langs die lijn die raad des vredes verwerkelijk. Maar dat is voorwaardelijk. Die gelooft, die heeft het eeuwige leven. En dat we dan maar op onze knieën mogen komen bij de ontdekking dat we niet kunnen geloven. Kijk, dan gaan we de goede kant. Dan zijn we ook wel behorende tot die uitverkorenen in de raad des vredes. Uit de raad des vredes. Ja. Er zitten ook veel goede dingen in, hoor, wat ik nou zeg. Je moet niet rekenen dat ik denk dat ik er de spot mee sta te drijven. Helemaal niet. Maar mijn persoonlijke benadering is anders. Ja. Je hebt meer de neiging als iemand een tweeverbonder bijvoorbeeld met een stapel boeken en citaten zit om te zeggen, man, maak je niet zo druk alsjeblieft. En iemand die met drie verbonden alle oude schrijvers bij elkaar heeft gehaald tot en met Ellenbroek toe. Die ben je ook genegen om te zeggen, nou, laten we het eerst eens over, als we dan over dingen moeten praten, laten we het eerst eens een kopje koffie drinken en laten we dan nog eens ergens anders over praten. Dat klinkt natuurlijk vreselijk simplistisch, maar er zit voor mij een ernstige bedoeling achter. De bedoeling is deze. Zeg mannetje, of dat je nou denkt dat je in het verbond bent of dat je uitwendig in het verbond bent, dan weet ik niet wat je ervan denkt, maar wie zegt jij nou dat die Christus is? Waar hoor jij nou bij? Kijk, dat voel je, dat zo ligt het voor mij. Ik voel dat ik met mijn twee en met mijn drie verbondsbeschouwingen en met al die dingen meer, hè, ja, wat heb ik daar nou mee? Wat heb je eraan als ik voor mezelf uitmaak dat mijn kerk de enige ware kerk is in Nederland? Dan zit ik ook wel eens te lezen die stukken van uit een bepaalde hoek. Tjonge, van de bovenste planken. Van de bovenste planken. En dan, soms irriteert het je, soms niet. Soms denk je wel eens, ik zou toch wel eens bij die man, die schrijver of zo, in zijn hart willen kijken. Zou die nou bij God ook zo'n toon aanslaan? Als die s'avonds onder de dekens kruipt. Of als die s'morgens wakker wordt. Zou die dat dan ook doen? Zou die dan ook als zo'n partner van God, als zo'n vertegenwoordiger van de ware kerk hier op aarde, zo tegenover God? Kan toch? Ja, als dat zo is, dan is niet best. Dat is niet best. Want dan is er niet die waarachtige ontdekking, schapen mijner weide, met al je kletspraatjes en je hoogmoed. Je bent mens. Je bent mens. Nou, dan heb je weer zoiets. Als dan de werking van het woord alleen maar een versteviging inhoudt van mijn inbeelding. Ja, dan raak ik eigenlijk steeds verder van huis. Want dat woord ondermijnt me niet, hooguit als ik nog een wat christelijker leven moet leiden. Ja, nou ja, dan brengt dat woord dan ook te bedden. Maar dat woord ondermijnt me niet in mijn grond, in mijn bestaan. Als je daar nou helemaal niet over praten kan, wat dan? Dan zeg je toch ook wel eens, ach. Nee, dit is anders. Hier staan die gezichten gespannen te kijken, alsof ze water zien branden. Want het wordt hun nu gezegd, verkondigd. En de man die het zegt is ook door de Heere opgeraapt. Ik heb voor jou gebeden, Petrus, dat je geloof niet ophad. Die man die mag het zeggen door de geest. Jullie zijn kinderen van die profeten. Hoe goddeloos je je ook gedragen hebt. Hoe dat je ook geroepen hebt, kruisten, kruisten. Geen water van de zee kan het wegwissen. Dat jullie geboren zijn onder de openbaring van God. Dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. Kinderen der profeten. Ja, mens kan wel netten alsof dat allemaal niks voorstelt. Maar zo is het niet. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Dat is de weg die het woord wijst. En des verbonds. Ja, laten we maar niet zo moeilijk doen. Ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Zijn die mensen dan allemaal behouden? Daar heb je dan weer zo'n manier van denken, zo'n manier van praten. Ja. Je bent toch wel met mij eens zeker dat die mensen niet allemaal behouden zijn geweest. Die kinderen des verbonds. Nee, ze zullen gelijk aan hebben. Ja, daar heb je wel gelijk in. Erg genoeg trouwens hoor. Als de werkelijkheid tot ons door zou dringen, dan zou je niet lang meer te leven hebben op aarde. Wat dat betekent om onder dat evangelie geleefd te hebben en daaronder verloren te zijn. Ik zou het dus om kunnen draaien. Weet je waarom er verloren mensen zijn in de kerk? En ik bedoel dat nou niet direct geestelijk, maar als u zegt, of wie dan ook, of ik, ja, maar het is niet al Israël. Dat is dan genoeg. Weet je hoe dat komt? Omdat het kinderen des verbonds waren. Daarom. Tegen een heiden had God niet zoveel te zeggen. Nee. In die tijden, voor die tijd zeg maar. Voor die tijden der verkoeling. Hij liet ze nog wandelen in de schuldige onwetendheid. Maar Israël, het volk des verbonds, hoe je het ook keert of draait, dat is juist die ontzaglijke majesteit van God. Dat die God zegt, ik liet hun dies veracht, naar het hun goedacht handelen. Ik liet dit dwaas geslacht naar de keuze viel van hun eigen ziel, in hun wegen wandelen. oordeel. Waarom? Want mijn volk, wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn geboom. Het heeft zich andere goden naar haar lust verkoren. Kijk, en dat is nou het punt, geliefde gemeente. Hier houdt het schermen en redeneren houdt eigenlijk op. Hier gaan wij of bakzeil halen, de witte vlag hijsen, of niet, of we redeneren er ons uit. We gaan of erkennen, die tiran ben ik nou weer, hoe is het mogelijk dat zo'n schepsel nog zalig kan worden? Of we praten er ons uit, dat is niet best. God heeft het verbond met die vaderen opgericht. Vandaar al die ellende. Zo moet je het nou eens bekijken. Vandaar al die ellende. Die ballingschappen. Die overheersing door de vijanden. Omdat God zo goed is dat hij op zijn plaats blijft staan. En als die zegt, ik zal uw God zijn en uw zaadschot. Nou, dan is die dat ook. Het zij in zijn strenge roede en tucht, of in zijn onuitsprekelijke erbarming, of beide. Kijk, en in die, op dat vlak speelt zich nou ons leven af, op geen ander. Daar kun je tenslotte alles op samentrekken. Aan het eind of halverwege de reis, je kan natuurlijk vragen, en ben je een goed mens geweest, dan heb je dit en heb je dat en zus en zo. Heb je nog wat te bekennen of zo, wat je verkeerd gedaan hebt. Ik zou haast zeggen, laat dat maar aan de rooms over. Dan kunnen ze nog een laatste oliesoepje geven. Maar bij ons komen andere dingen aan de orde. Die Jezus Christus, die man van smarten, die daar aan het kruis gehangen heeft. In onze plaats, ja, in jouw plaats. Ja, dat, daar moet het over. Kijk, en nou is dat nou, dat is nou, en die mogen wij niet ontkrachten door onze redeneringen. Dat is voor mij een uitgangspunt geworden. Hoe langer, hoe meer. In de prediking. Ik hoef niet zoveel uit te leggen. Over die ketten. Die drie verbonden. Of die twee en dit. En ik zou nou eens zeggen hoe het precies is. Ik zou er heel wat over kunnen zeggen. Als ik adem of tijd van leven had. Ik heb het heus wel allemaal wel eens gelezen. En noem maar op. Daar gaat het even niet om. Maar ik voel aan. Nee. Nee, nee. God heeft wat opgericht. Dat hoeven wij niet in elkaar te schoppen, wat God opgericht heeft. En God heeft een belofte gegeven. En nou begint de geest al verder uit te waaieren. In uw zaden. Dat betekent hier in uw zaad. Dat betekent in de gelaten brief. In Christus. Zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. De oorspronkelijke belofte beperkte zich al niet, als het ware, in de voor wat de toekomst betreft, tot Israël, maar tot alle geslachten. Israël mocht die belofte meedragen. Israël mocht, als het ware, eersteling zijn. Naar Gods vrijmachtig welwaar. Niet iets om je eigen op te verhogen. Te verhoovaardigen, maar meer iets om je te verootmoedigen. Want uitverkiezing betekent juist letterlijk dat je net zo bent of nog een haartje slechter dan de rest. Dat betekent uitverkiezing. Uitverkiezing heeft niks te maken met wat men dacht. Wij zijn toch wel een bijzonder volk. Wij zijn toch wel beter. Nee, uitverkiezing wilde juist zeggen. Jongen, die mensen staan zich te verwonderen. En die zingen al met blijdschap. Loof de Heere, gij heidendom. Gij volken, prijst zijn naam alom. Dan beantwoorden ze aan de uitverkiezing. Als ze zo zingen. In uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ik moet verder nog het laatste stukje. God opgewekt of verwekt hebbende. Er wordt hier niet alleen gedacht aan de opstanding. Dat doet het woordje opgewekt denken. Maar de betekenis is eigenlijk: God heeft in de volheid van de tijd, naar zijn eeuwige raad, die grote profeet verwekt. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Hij die geleden en gestreden en gestorven is, is ook door God opgewekt. Het duidt de middelaar aan in zijn hele openbaring, zoals ons in de evangelie wordt vermeld. God. En nu nog een kleine verbinding met de geschiedenis. Daar staat met een blij gezicht die man, die was kreupel. Aan beide voeten verlamd. Beeld van ons. Beeld van Israël. Maar ook ergens beeld. Die man was het om zijn zonde. Bij de Heer Jezus was het om onze zonde. Hoe die daar als het ware uitgewerkt in het graf terecht kwam. Gestorven. God heeft hem opgewekt. Zien jullie die man hier staan? Die is ook opgewekt. Hij staat daar op zijn voeten. God opgewekt hebbende zijn kind. Beter hier te lezen, zijn knecht. Israël wordt ook wel eens als knecht aangeduid. Het woordje knecht had voor deze mensen een sprekende betekenis. O, zegt de apostel, nu heeft God Israël. Hij nam zijn Israël op naar het heil voor ons beschoren. Hij nam zijn Israël, dat is eigenlijk ten diepste vervuld in die knecht, Jezus, zaligmaker. Hij is verwekt. In hem wordt dat lamme volk dat voeten heeft en niet lopen kan. Wordt in hem opgewekt. En nu, zegt Petrus, het is Pinksterfeest geweest. Paasfeest en Pinksterfeest, de Goede Vrijdag. En nu heeft God hem eerst tot u gezonden, om u te zegenen. Ja, om u te zegenen. Ja, maar dat weet je toch ook niet? Ja, dat is nou de evangelie. Ik kan moeilijk zeggen dat de Heer Jezus gekomen is om ons allemaal voor eeuwig buiten te sluiten. Dat kun je toch niet zeggen. Hij is gekomen. Het is ernstig genoeg dat er staat geschreven, hij is gekomen tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Erg droevig genoeg van ons. Nee, hij is gekomen. Hij zegt, het heeft mij wel eens zo ontzettend aangegrepen, dat woord uit het evangelie. Ik ben niet gekomen opdat ik de wereld verdoemen zou. Of veroordelen. Maar opdat ik dezelfde behoud zou. En dat wordt vervuld hoor. Tot de laatste lettertje toe wordt dat echt vervuld. Maar er is niemand die de Heer Jezus op zijn woord kan vangen en zeggen. Ja, maar ik was er dan toch maar niet bij. Want dan zegt de Heer Jezus, ja, maar wat was jij? Was jij dan wereld? Geloofde jij dat? Vroom mens of kerkmens of wie ook, dat jij dat was. Of heb je vanuit een hoogte neergezien op al die goddeloze mensen om je heen? Die maar net doen of er geen God is. Ja. Maar dan ben je ook nooit blij geweest dat God niet gekomen is om die wereld te verdoemen. Als je het zelf had geloofd, dan had je gezegd, is het waar, Heer? Is het waar? Ik kan het niet begrijpen dat u... Ik kan het niet begrijpen. Hij is gekomen dat hij u lieden zegenen zou. Waarin bestaat die zegen? Niet in een volksbekering. Niet in dat... Nee, daar mag je zeggen, het is persoonlijk. Het is persoonlijk. Een iegelijk van u. Maar een iegelijk van u. Dus het wordt gezegd dat allemaal. Maar het wil ook zeggen, Jantje en Pietje en Klaasje zullen toch elk voor zich persoonlijk ermee geconfronteerd worden. Voor de vierschaar van het woord. Wie zegt gij dat die gehate Nazarene, die gekruisigde, die verachte, wie zegt gij dat die is? Is die het op, is hij de oplossing op uw nood en op het rechtvaardige oordeel Gods? Is hij het antwoord op het door ons nooit op te lossen raadsel? Ja of nee? En dat geldt voor ieder persoon. En ieder van u afkeer van uw boosheid. Er wordt geen nadere omschrijving van gegeven. Maar in het verband waarin het staat geschreven, zou je mogen zeggen, ja, die boosheden waarbij de mens, waarbij alles te hoop loopt tegen de gekruisigde. Tegen die Heere Jezus die alles heeft gedaan. Waarbij die boosheid zo groot wordt van een mens als het ware. Van ja, maar ik dan? Ik dan? En dan zie je juist in de kerk. Dit was de kerk. De zichtbare kerk. Zie je die spits zich richten tegen die Heer Jezus. Die niet anders zeggen kan dan ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Alle die voor mij geweest zijn, zijn dieven en moordenaars. Hij alleen. Ach liefde, dat wij weerbarstige schepselen. Toch alle tot deze erkentenis mogen komen dat hij waarlijk de van God gezondene is in deze wereld om zondaren zalig te maken, om door die band des geloofs en der hoop en der liefde aan hem verbonden te zijn. Amen.